Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Winit.
Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marieke het Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
Nou, dat doe ik nooit.
Nee.
Jij ook niet?
Ik ook niet. We hebben het vandaag over vreemdgaan, open relaties, polyamorie, polygamie. Al die dingen die je niet alleen met je eigen partner doet, maar met nog iemand anders.
26 anderen.
Maar laten we beginnen met de vraag of je hier nog ergens druk over hebt gemaakt, Sabine.
Mm-hmm.
Het opgewonden standje.
Ik denk dat we met jou moeten beginnen.
Ja.
Want ik heb een lang verhaal.
Ik heb weer eentje in de categorie van hoe stom kun je zijn. Nadat ik een paar weken geleden
ik doe even wat
slachtoffer
uit.
Was van dropshipping. Dacht ik nu, ik had gelezen dat goedkope crèmes werken net zo als dure. Dus ik dacht, hop, ik heb een nieuwe nachtcreme nodig. Ik koop er gewoon eentje van een huismerk. Ik smeer het op mijn gezicht. De volgende dag zie ik een beetje rood. Maar ik denk, nou ja, het zal ik gewoon een virusje hebben of zo. Ik smeer het nog een keer op mijn gezicht. En ik word de ochtend daarna wakker, vrijdag. En ik heb een opgeblazen gezicht. Hele dikke ogen. Nou ja, de vellen hangen er ongeveer bij. Mijn zus is allergisch voor van alles en nog wat. Die zegt, zit er fruitzuur in die crèmes? Want daar ben ik allergisch voor. Ik kijk, ja hoor, fruitzuur.
Nou, oh jee.
Dus we zijn nu bijna een week verder. Als we deze podcast opnemen is donderdag. Nou, er zit nu weer een heleboel make-up op. Maar ja, ik heb nog steeds dikke ogen. En zie rood. En heb schilfers. Dus kortom, goedkoop is duurkoop.
Arme jij. Ja. Arme ja. Jij. Nou, ik heb twee dingen. Ik had gewoon een echt MeToo'tje aan de hand. Mm-hmm. Ik had een persreisje vorige week en ik stond op een vliegveld. En er was een man bij en die man die zei tegen mij, waar ik dus al een paar dagen mee op reis was. Die zei, wil jij geen luchtje kopen? Ik zei, nee, want ik heb altijd één en hetzelfde luchtje. En wat is dat dan? Nou, reminiscence. En dat verkopen ze eigenlijk nooit op luchthavens. En zei hij, oh, dus ik buig zo een beetje naar hem toe om hem mijn kleren en mijn nek te laten ruiken. Dus ik buig naar hem toe. En hij komt naar voren met zijn hoofd en hij ruikt even en geeft me meteen, zomaar uit het niks, een kus in mijn nek. Dus ik dacht, huh? What the fuck?
En had je een flirtation met hem tijdens?
Totaal niet. Echt totaal niet. Dit was echt ongepast. Dus ik zei, huh? Apart. En ik zet een stap naar achter en ik doe met mijn deel van mijn trui, veeg ik ook nog zo heel demonstratief zo over mijn nek. En toen liep ik weg en toen dacht ik, Jezus, ik had gewoon moeten zeggen, pleur op, joh, Mongool.
Maar je had hem een klap voor zijn bek moeten geven.
Nou, inderdaad, het was echt too much. En toen ik het dus later tegen de meiden zei die erbij waren, zei ik, nou, ik had echt een MeToo'tje. Toen waren zij ook allebei heel erg verbaasd. En toen zei ik nog tegen de jongste van de vrouwen die erbij was, die is 33. Toen zei ik, nou, ik had het eigenlijk nog erger gevonden als hij het bij jou gedaan had. Want ik scheel 8 jaar of zo met deze man. Maar zij scheelt ruim 25 jaar met deze man.
Is hij 8 jaar ouder of jonger dan jij?
Ouder dan ik. En ik vond het gewoon ongepast.
Nou, dat is gewoon aanranding eigenlijk.
Eigenlijk wel, hè?
Ja.
Ja, ik vond het echt niet kunnen. Maar nee. Goed.
Heeft hij er wat van geleerd?
Nee, want ik heb er niet genoeg over gezegd.
Oké. Okay. Maar ja, je bent natuurlijk zo onverrompeld. Ja, zo gaat het gewoon heel vaak.
Ja,
met
en
MeToo
ik heb er niet zo last van. Maar ik dacht alleen, Jezus, kansloze debiel. Maar goed. Wat we altijd in dit rubriek
we kunnen er wel een nieuwe rubriek van maken, jongens. Sabine's date leed.
Ja, ja, ja. Nou, ik heb deze keer echt geen leed gehad. Want ik had verteld dat ik lid geworden was van Inner Circle. Mm-hmm. Daar heb je in het begin volgens mij sowieso best wel veel likes. Krijg je dan als je nieuw vlees bent. Daar zaten wel een paar leuke tussen. Waaronder een man uit de omgeving van Utrecht. Dus wij hadden 2 weken of zo met elkaar gechat. En op een gegeven moment besloten om af te spreken. En dat is dan nu een week geleden. Dat ging eigenlijk best wel spontaan. Want we begonnen met, ja, ik zou het leuk vinden om je te zien. Dat was wederzijds. Wanneer zou je kunnen? Nou, er zat nog een persreis tussen. Dus ik zou eigenlijk pas anderhalve week of zo na dat moment zou ik kunnen. Ja, of morgen. schreef ik hem. Maar dat is misschien een beetje, dat is ook weer zo wat. En toen zei hij, ik kan morgen ook. Dus het was ineens toch een vrij spontane afspraak. Dus toen gingen we in Utrecht gingen we afspreken. En toen zijn we ook nog naar die Carmel Market gegaan, die jij aangeraden had laatst.
Leuk restaurantje, hè?
Heel leuk restaurantje.
Meteen nou, een tip, jongens. Als jullie in Utrecht uit eten gaan, ga naar Carmel Market.
Ja, op het Janskerkhof.
Ja, erg
heel leuk. Ik had besloten om met de trein te gaan. Want ik dacht, nou, dit moet ik, als het kut is, dan moet ik wel wijn kunnen drinken. Ja. En hij had ook besloten om met de trein te gaan. Toen zaten we in de trein al een beetje met elkaar te appen. En toen zei hij, ik kan ook gewoon even wachten. En dan lopen we er samen naartoe. Ja, en ik werd gewoon in de trein. Ik had echt al een beetje zenuwen. Ik denk, kak. Natuurlijk. Ik had hem wel een beetje gegoogeld. En ik had ook al een filmpje van hem gezien. Dus die rare ervaring met die ontzettend dikke man, weet je nog, van een paar maanden geleden.
Ja, die dat, een foto van 20 jaar daarvoor.
Ja, precies.
Had.
Zo zag hij er in ieder geval niet uit. Hij zag er gewoon nog hetzelfde uit als op de foto die hij gebruikte. En dus toen zagen we elkaar op het station. En ja, ik had echt wel een beetje zo'n zenuwachtig gevoel.
Natuurlijk.
Nou, hij zag er leuk uit. En eigenlijk vanaf de eerste minuut waren we aan het kletsen en gingen naar dat restaurant toe. En ja, het was gezellig, gezellig, gezellig. Ja, het is wel heel aftastend natuurlijk. Ja, wat wil je eten? Wat wil je drinken? Weet je, waar hou je van? En nou, nam hem gewoon maar een chefsmenu. Dan hoef je ook helemaal niet meer te kiezen. En nou, toen hebben we allebei 2 cocktails en een fles wijn opgedronken. En wat heel grappig was, hij zei tijdens al die gesprekken, het ging echt alle kanten op, hè? Van werk tot kinderen, tot vorige relaties, tot ja, ik heb niet heel erg uitgebreid zitten vertellen hoe kut ik me gevoeld heb over de breuk met de tandarts. Maar ja, dat was ook niet echt nodig. Maar hij vertelde wel over zijn eigen dingen die hij met andere vrouwen had meegemaakt en waar hij nu naar op zoek was. En op een gegeven moment zei hij, nou, ik vind het ook wel leuk dat er een leuke man-vrouw spanning tussen ons is. Dus ik zei, ja, wat bedoel je daar dan mee? Nou ja, je maakt net een beweging waarbij je zo je mond open doet. En toen dacht ik, oh, je hebt wel een lekkere mond. Ik zou er wel willen zoenen. En toen dacht ik al, oké. Ik zei, nou ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren. En toen gingen we dus na een paar uur naar buiten. En toen liepen we dus op straat. En toen ineens, uit het niks, echt klabang, stonden we midden op straat te zoenen. Zoals je als pubers doet, met handen overal en onder die jassen. Gewoon midden op straat. Ja, ik verloor mezelf ook echt wel heel erg in die zoen. Het was ook gewoon lekker. En hij kan lekker zoenen, weet je. Mm-hmm. Gewoon dat je in iemand hapt, weet je wel. Dat het gewoon lekker is.
Echt, als pubers, zoals je daar...
Ja, zo dat hele gretige. Ja. Toen lieten we elkaar los. Er moesten ook allemaal mensen voorbij. Het was echt op de stoep. En dat ik, oh ja, en we waren ook nog een paar uur daarvoor, toen we naar dat restaurant liepen. Toen kwamen we per ongeluk ook nog zijn zoon tegen.
Echt waar?
Hadden we net nog de grap, had ik gemaakt, want mijn zoon woont natuurlijk ook in Utrecht. Nou, zijn zoon ook. Toen zei hij, het is wel grappig, want mijn zoon woont, kijk, die sport bij deze sportschool en hij woont hier om de hoek. Ik zei, oh, nou, dan kunnen we altijd nog even langs. Of gaat dat net te ver, weet je? Ik had net nog een grap gemaakt erover. En ineens zegt hij, oh, kak.
Heb je nou
zo'n hebben?
Dus zag hij jou ook?
Ja, joh. Hey, pap.
Hey, pap. Maar jullie stonden toen niet meer te zoenen.
Nee, dit was niet. Gelukkig was gewoon het eten. Nee, oh. Dan dacht ik later dat. Oh, de tering. Dat zal je overkomen, joh. Oh, en hij betaalde het eten. Vond ik eigenlijk ook wel heel, heel leuk. Ik betaalde het tweede rondje. Nou, ik kon ook gewoon €75 aftikken. Hadden we weer fantastische wijnen zitten drinken. Toen moest ik toch een keer naar het station. Toen zijn we nog door een steeg gelopen. Nou, dat werd helemaal ranzig.
Maar je hebt hem niet mee naar huis genomen?
Nee. Nee, nog even niet hoor.
Nee. En hoe is het nu?
En nu? Nou ja, nu inmiddels zitten...
Dus je bent nu een week verder?
Ja, hebben we nog steeds met elkaar geappt. En ook wel, ja, ik heb de volgende dag... Ja, ik moest zo grijnzen de hele dag. Ik werd er gewoon heel vrolijk en ik vond het heel grappig. Ja. En
ga je hem nog een keer zien?
Nou, zou ik wel leuk vinden. Alleen, zou ik wel leuk vinden.
Okay.
Ja, nee, dit is geen alleen. Nee, Bobby zei, mijn dochter, die zei... ja, mam... Als zo'n gast alleen maar met je naar bed wil, dat moet je niet doen, hoor. Ga mijn 22 jaar.
Je begint nu al in de fase te komen dat jouw kinderen jou beginnen met de les te lezen.
Ja, precies.
Zoals
ja.
Mijn dochter is ook. Ja, mam, het oog. Je moet echt naar de dokter, hoor.
Oké. Ja. Bobby, want ik had natuurlijk wel verteld dat ik op die eerste date ging. Dus die kids die gingen ook zeggen, was die echt leuk? Ja, we echt als pubers staan kussen op straat. Nou, dan moesten ze altijd heel leuk, erg hoor. Lachen. En gisteravond ging Bobby mij halen van Schiphol. En toen zei ze, heeft die gast nog contact met je gezocht? Ze zei, ja. Bobby die neemt mijn teksten altijd over. Dus die zei, ja, als die alleen in je broekje wil, dan moet je hem dumpen, hoor.
Lachen. Leuk.
Maar goed, tot zover het dateavontuur.
Nou, we gaan eventjes naar het hoofdonderwerp. En dat is dus vreemdgaan, polyamorie, polygamie, open relaties. Nou, Sabine, hoe kijk je daar tegenaan?
Als de afspraken binnen de relatie het niet toelaten, dat vreemdgaan. Dus dat je met elkaar afgesproken hebt, we zijn gewoon exclusief wat betreft intimiteit en seksualiteit exclusief voor elkaar. Je zoekt dat dan toch buiten die grenzen op, daar vind ik wat van.
Maar je hebt natuurlijk ervaring met vreemdgaande mannen.
Helaas, ja.
En daar ben je behoorlijk door gekwetst.
Ja, daar ben ik zeker door. Ja, één man, hè?
Ja, één man.
Maar daar ben ik zeker door gekwetst. Ik heb dat ook wel echt wel los van wat het met mij persoonlijk te maken had kunnen zien. Hè? In ons, zo zei dat boek, ben ik daar ook heel openhartig over. Dat het dus meer bij die man zat. Ja, hij had dat nodig. En dat had niet eens zoveel te maken met wat er tussen mij en hem was. Want dat was echt wel goed.
Het is wel grappig, want ik had er een keer met een collega over. Een mannelijke collega, van wie ik de naam verder niet zal noemen. Die ook alweer een aantal jaar in een gelukkige relatie zit. Maar ook ervaring heeft met vreemdgaan. En zei, soms mis ik het vreemd, de spanning van het vreemdgaan.
Ja.
En ik kan me ook wel voorstellen, want als je al heel lang met iemand bent, ga je nooit meer iemand versieren. Sta je ook niet meer echt wild te zoenen in een steegje.
Nee.
En zeker niet voor de eerste keer. Dus dat heeft natuurlijk een bepaald soort spanning die mensen misschien wel prettig vinden.
Ja. En als je dat vaker doet, want dat zei de exgenoot, heeft dat ook wel, want die heeft ook wel eens een verhaal voor ons gemaakt. Hè? Toen waren we al uit elkaar en hij kan heel goed schrijven. En toen hadden we gevraagd of hij daar een verhaal over wilde maken. Dat is ook een verslavend iets. Die spanning die je dan voelt.
Die aandacht en vindt ze me leuk genoeg.
Ja. Maar het was ook iets waar hij een bepaalde bevestiging uit kreeg, doorkreeg. En ik heb persoonlijk die bevestiging niet op die manier nodig.
Nou ja, en zeker als je afspreekt met elkaar om het niet te doen en het dan toch doet.
Ja.
Ook herhaaldelijk en achter iemands rug om. Je hebt een groep jongeren waar open relaties zijn een beetje in. Hè? We hebben daar natuurlijk zelf ook met onze kinderen het ook wel eens over gehad. Mm-hmm. Van weet je wel, waarom zou je exclusief zijn voor elkaar? Er zijn zoveel leuke mensen. Als je een relatie hebt met één, wil toch niet zeggen dat je nooit meer naar bed kan met iemand anders.
Mm-hmm.
En aan de andere kant heb je een hele grote groep, hele conservatievere jongeren die zelfs Andrew Tate aanhangen, waarbij natuurlijk je als vrouw geloof ik niet eens naar een andere man mag kijken.
Mm-hmm.
Maar laten we het even over de eerste groep hebben. Zou dat wat voor jou zijn, zo'n open relatie?
Nou, ik heb een paar weken geleden natuurlijk al gezegd dat ik daar helemaal niet zo negatief tegenover sta. Alleen, ik ben zo gewend aan die heteronormatieve relatie dat ik helemaal niet weet of ik dat op die manier aan kan. En ik merk het natuurlijk nu al een klein beetje dat ik een beetje aan het daten ben en nog een beetje aan het appen hier en een beetje aan het appen daar. En het stelt allemaal nog niks voor. En ik zit me ook niet, nu ook bij deze Utrechtman, ik ben helemaal niet bezig met of hij ook met nog 26 andere vrouwen aan het appen is. En in zit me ook eigenlijk helemaal niet zoveel. Ik vind het leuk hoe wij op elkaar reageren. En ik ben daar dus helemaal niet jaloers op of mee bezig.
Het is een paar stappen verder dat je exclusief bent.
Exclusief zoenen met mij.
Je hebt toch ook, daar heb je toch ook allemaal termen voor, een prela en een
rela. Ja, daar had ik het tijdens deze persstrip nog over. Dat we in een situation kun je zitten. Of je zit in een, die prela. Of dat je aan het fixen bent.
Ja.
Nou, werkelijk. Het is zo puberaal.
Ja,
dat was mijn gedrag ook.
Ja, maar weet je, in deze fase van je leven zit je gewoon nu. En misschien is het ook wel leuk om daar even een tijdje in te zitten. En niet om meteen weer in je volgende relatie te duiken.
Precies.
Maar gewoon even te genieten van het single zijn.
Ja, En deze Utrechtman bijvoorbeeld, die zei ook... Ja, ik ben ook eigenlijk helemaal niet op zoek naar een vrouw... om dan weer mee op de bank te gaan zitten. Of ik wil gewoon leuke dingen doen en het gezellig hebben. En dat heb ik dus ook. Maar uiteindelijk weet ik dat ik het dus ook leuk vind... om iemand te hebben die ik ook even kan bellen... om te vertellen dat ik een leuke dag had of een kutdag... of dat ik een moeilijke werkbeslissing moet nemen. Of, voilà. Nou ja, dat.
Ja, gewoon een maatje.
Een maatje, ja. En dat is natuurlijk wat ik na het verbreken van de relatie met de tandarts mis. Ja. Dat soort gesprekken. En daar kun je wel vriendinnen weer voor inschakelen. Of andere vrienden even iets tegen aanhouden. Ik heb in die periode, weet je, dat wij dingen moesten beslissen. De foto's voor het boek. Of dat ik ook wel de Automan foto's liet zien. Of een hoofdstuk liet lezen. Van ja, kan dit beter? Of zou je dit anders doen? Of,
maar ja, maar ja, Jeroen heb ik daarin niks. Die zegt... Jij staat op elke foto prachtig, schat.
Ah, nou, dat is lief. Dat is lief.
Dan heb ik toch liever dat onze art director er even met een kritische blik naar kijkt. Ja. Maar goed, we gaan zo meteen een verleidkundige bellen.
Ja, ik heb haar wel eens geïnterviewd, Paulien.
Paulien. En we gaan het dan ook heel erg over flirten hebben met haar. Dus voordat we haar gaan bellen, hou je van flirten?
Ja, maar ik ben het wel een beetje verleerd. Ja, ik ben nooit zelf een agressieve versierder geweest. Dus ik had dus ook nooit door dat iemand mij leuk vond. En dat maakt nu dat online daten ook heel af en toe best wel een beetje onzeker of raar. Ik voel me daar ook gek bij.
Ja.
Want ik weet niet goed wat je dan tegen elkaar zegt of wat je... Ik lig eruit.
Nou,
ik weet het gewoon niet.
Paulien Schuller is verluidkundige, dus misschien kan zij jou tips geven. We gaan er even bellen.
Nou.
Hallo.
Dag Paulien, met Sabine.
Hi, met Marieke.
Hi Sabine.
Hallo.
Hi Marieke.
Je zit nu live in de podcast.
Ja, I know.
Leuk.
Ik zit er klaar voor. Nou, verleid me maar, dame.
Dat is mooi.
Nou, ik wilde eigenlijk verleid tips aan jou vragen. Want ik weet niet of je wel eens naar onze podcast geluisterd hebt. Maar ik ben weer op de markt. En,
serieus?
Ja. Volgens mij zag ik jou op Inner Circle.
Oh, dat kan.
Ja.
Dat kan. Ja, ik sta op meerdere platforms. Maar dat is meer vanuit een soort van professionele interesse, hoor.
Oh, leuk.
Om te
leuk.
Kijken van hoe mensen zich presenteren. Wat ze van zichzelf willen laten zien, et cetera.
Oh, leuk. Ja.
Ik ben voorzien, zeg maar.
Ja, want de laatste keer dat ik je sprak... had je een hele mooie, bijzondere relatie met... zijn naam weet ik niet meer. Maar het was een open relatie waarin jij nog een andere man erbij had. Jouw vaste man had een andere vrouw er nog bij. Wat jullie heel mooi en mooi organisch naast elkaar konden laten bestaan.
En hoe is dat nu? Wat heb je nu?
De vriendin van mijn man is inmiddels van het toneel verdwenen.
Oh.
Omdat dat toch niet goed liep. In de driehoek, zeg maar.
Nee.
Als je in een open relatie gaat met elkaar, is het heel belangrijk om zekerheid te hebben over de positie die je inneemt in relatie tot je partner. En welke positie de vriendin van de partner heeft.
Mm-hmm.
En dat moet dus niet dezelfde positie zijn.
Nee.
Met andere woorden, de vriendin moet niet op de stoel van de partner willen gaan zitten. Dus ze moet niet vragen van kom je met kerst bij mij?
Oh, en dat deed ze?
Dat was wel een vraagstuk, zeg maar. Van, goh, zullen we dit jaar dus de kerst bij mij doen?
Oh ja.
En dan gaan bij mij de alarmbellen af van, ja, dan ken je je plek niet. Dat klinkt heel negatief.
Ja, ik begrijp wat je bedoelt.
Het is belangrijk om gewoon elkaars posities te respecteren. En daar ook gelukkig mee te zijn of tevreden mee te zijn. En dat liep niet zo goed.
Nee,
dat kan ik me voorstellen. En jij zelf?
Ik heb nu wel een vriend erbij. En die is, ja, heeft een eigen gezin en een eigen partner. En die is content met de plek die hij heeft in mijn dynamiek, zeg maar. En ik en in die van hem.
Mm-hmm.
Dus daar is geen onduidelijkheid over.
En weet zijn partner dan ook dat jij er bent?
Ja, die weet dat.
Ja, dat vind ik toch wel mooi als dat kan werken.
Maar ik kan me wel voorstellen dat je toch balanceert soms op een grens van inderdaad verliefd worden. Of elkaar nog vaker willen zien. Of
ja, natuurlijk.
Met kerst samen zijn.
Het is per definitie risico nemen als je kiest voor een open relatie. Omdat je dan elkaar ook kunt verliezen daarin.
Mm-hmm.
Je moet heel goed erbij blijven.
Ik denk dat dan de basisrelatie, de relatie die jij met je man hebt, dat die dusdanig open is dat je al die onzekerheden en zo ook met elkaar kunt bespreken. Dat als je verliefd raakt op man 2, ja, dat wel gevoelens zijn waar je ook iets weer mee moet, toch?
Nou ja, als je ze voor jezelf houdt, dan ontstaat er verwijdering.
Ja. Precies.
Dat is heel duidelijk. Dus ja. Het is de kunst om elkaar te bevragen zonder te ondervragen.
Mm-hmm.
Want het is natuurlijk ook belangrijk dat je dingen voor jezelf kunt houden. Bepaalde gevoelens heeft niet echt heel veel waarde als je dat heel uitgebreid met je partner gaat delen. Namelijk de mate van verliefdheid.
Mm-hmm.
Daar ga ik niet op uitweiden, zeg maar. In relatie tot mijn partner. Want ja, wat heeft hij daar verder aan? Dus je moet ook respect hebben voor wat er tussen jou en je partner zelf is. Maar de onzekerheid, de jaloezie die er natuurlijk bij kan ontstaan, want die had ik ook. Hè. Het is niet zo dat als je op een gegeven moment wat langer in een open relatie zit, dat je vrij komt van jaloezie. Dat zou ik wel willen, maar dat is toch een soort van utopie. Hè. Het is menselijk dat je bang bent om de ander kwijt te raken, want dat is wel wat er onder jaloezie zit. Hè.
Ja, natuurlijk. Of dat je denkt, ja, straks vindt hij haar nog leuker dan dat hij mij vindt.
Ja, maar het is de kunst om uit die vergelijking te blijven in die zin van beter of slechter. Maar je kunt het beter zien als anders.
Ja. Hey, en hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Want zie jij jouw vriend of minnaar, of hoe noem je hem, vaak?
Nou, dat verschilt per periode. Ik zie hem nu 1 keer in de 2 weken. Dat is niet alleen een seksrelatie, want daar hou ik niet van. Seks vind ik totaal overgewaardeerd als het niet in combinatie is met liefde. Misschien ben ik daar ook te oud voor inmiddels. Hè? Ik ben natuurlijk ook 57. Dus ik ben niet meer zo geïnteresseerd in one-night stands-achtige situaties. Ik ben vooral geïnteresseerd om liefde te delen en daar uitdrukking aan te geven. En daar gebruik je dan je fysiek mee. Hè?
Mm-hmm.
Dus voor mij is het de uitdrukking van liefde, dat is het eigenlijk. Dan kom je op vrije uit, zeg maar.
Ja.
Maar het is niet meer zo dat ik spanning en sensatie zoek, zoals vroeger misschien wel, hè? Toen ik jonger was. Was ik meer op zoek naar spanning en sensatie, wat ik niet thuis kon krijgen. Dat is bij mij niet meer zo aan de orde. Dus het is wat meer gelijkwaardiger. Het gaat gewoon over liefde, intimiteit en dat je je te goed kunt doen aan de andere kwaliteit die je man heeft.
Maar wat doe je dan? Ga je dan een wandeling maken of praten? Uit eten?
Praten.
Nou, praten. Ja, het klinkt misschien een beetje saai, maar we praten heel veel.
En waar spreek je dan af?
In de openbare ruimte. Ja, dat klinkt ook zo. of wandelen of sporten.
Oké, dus, je gaat gewoon samen iets doen?
We gaan samen iets doen, ja.
Oké. Okay. Hey, en even terug naar het verleiden. Hè?
Ja.
Want dat wilde Sabine natuurlijk ook graag weten. Ja, heb jij daar wat tips voor hoe je iemand kunt verleiden?
Nou, weet je, het meest aantrekkelijk is als je content bent met jezelf.
Mm-hmm.
Voor de ander. En dan niet zozeer dat je er aantrekkelijk uitziet in de zin van de juiste mate.
Mm-hmm.
Maar dat je content bent met wie je bent. En dat je bereid bent om daarover te praten met de ander. Dus dat je jezelf letterlijk in de seks natuurlijk. Als je niet content bent met jezelf, dan gaat het ten koste van in hoeverre je wilt overgeven aan de ander. Hè?
Ja.
Dus dat je open staat.
Ja.
Maar het verleiden is natuurlijk veel meer dan alleen een fysieke interactie. Verleiden is ook, voel je je gezien door de ander? Voel je dat de ander belangstellend is van in wat jou bezighoudt? Is er nieuwsgierigheid bij de ander naar jou? Dus als jij wilt verleiden, ja, ik noem het eigenlijk een soort van toch natuurlijke belangstelling. Want je moet heel erg oppassen dat het niet een soort van trucje gaat worden.
Ja.
Want je kunt natuurlijk vragen gaan verzinnen van, oké, ik ga deze vragen stellen. En dan zal die ander zich wel gezien gaan voelen.
Mm-hmm.
Hè, omdat iedereen natuurlijk weet dat vragen stellen aantrekkelijk is. Veel mannen, gek genoeg, hebben dat toch niet door, dat vragen stellen heel verleidelijk is. Dat zie je toch vaak met al die televisieseries als commentaar van de vrouw. Ja, maar hij vraagt me helemaal niks. Hè, gek genoeg is het blijkbaar niet een intrinsieke motivatie bij mannen om vragen te stellen aan vrouwen.
Mm.
Terwijl dat wel de essentie is waardoor de ander zich kan laten zien aan de ander. En waardoor je die verbinding krijgt, dat je die toenadering krijgt, dat je nabijheid creëert.
Interesse en dat kan natuurlijk.
Ja, en dat doe je door eerst jezelf ook open te stellen voor de ander. Dus je moet eigenlijk het voorbeeldgedrag laten zien. Dus je moet het risico durven nemen om die afwijzing te nemen. En dat is wat natuurlijk in essentie heel veel mensen verschrikkelijk moeilijk vinden. Om het risico te lopen om afgewezen te worden. Dus als je wil verleiden, moet je die afwijzing durven aangaan. En het dan vervolgens niet op jezelf te betrekken. Ja. Maar
hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? Hoe stel ik die man dan in eerste instantie een vraag waar afwijzing uit zou kunnen volgen?
Wil je met me zoenen?
Nou, je moet natuurlijk wel gevoel voor timing hebben en gevoel voor sfeer en beleving van het moment waarop je zit met elkaar.
Ja.
Dus ja, ik denk dat je heel erg gericht moet zijn op het nu. En niet zozeer gericht op wat ga ik straks doen. Wil ik seks hebben met deze man, ja of nee? Dat soort vragen moet je helemaal niet mee bezig zijn. Je moet heel erg focussen op wat gebeurt er nu. En wat komt er intuïtief in me op wat ik zou willen weten van de ander. En dat dan ook durven uitspreken. Dus eigenlijk moet je niet heel erg strategisch zijn.
Ja,
maar vooral heel erg luisteren naar je intuïtie. Van, goh, wat roept deze persoon bij me op? Dat zou je ook kunnen benoemen. Dat is gewoon een kwestie van vanuit positiviteit kijken naar de ander.
Mm-hmm.
Kijken of je het oordeel los kan laten. Want er zit vaak misschien van veel meer in de ander dan je in de eerste instantie jouw oordeel zegt. Dus oordeel loslaten, dat zou dan een tip zijn.
Mm-hmm. Ja, want ik herken het ook. Want ik heb net Marieke verteld over mijn eerste nieuwe date. En daarin, die man die deed dat. Die zei dat hij voelde dat er een man-vrouw spanning tussen ons was. Waarop ik een beetje vragend keek. En toen zei hij, ja, jij doet net iets met je mond. En dat zag er lekker uit. En ik wil je zoenen. Kijk, voor hetzelfde geld had ik meteen die deur dichtgegooid. Hun gedachte, ja, joh, gek. Dat gaan we niet doen. Maar ik dacht toen, oh. Nou, dat is leuk dat je dat gewoon zegt. En...
Het kan heel ontwapenend zijn.
Ja, hè? Precies.
Als iemand zo uit je hart spreekt.
Ja.
En vaak als zo iemand het lef heeft om dat te doen. Hè, als iemand zo ver is dat hij dat durft.
Ja.
Dan kan die ook het antwoord handelen.
Ja, ja, ja.
Daar ga ik dan van uit. Hè? Want dat is een teken van zelfbewustzijn, vind ik. Dat je jezelf durft uit te spreken.
Ja, want wat je soms ziet in die datingprogramma's. Is dat mensen super lang in die friendzone blijven hangen.
De mannen bedoel je?
Mannen en vrouwen, allebei.
Ja, maar... ja, dat heeft er volgens mij mee te maken dat je je onvoldoende durft uit te spreken over wat er in jezelf omgaat, wat er in jezelf speelt. Dan zit je maar te interpreteren en je weet niet precies wat er gebeurt en er wordt niet geverifieerd. Als je begrijpt wat ik bedoel, dat verifiëren, dat klinkt een beetje zakelijk misschien. Maar negatieve aannames of interpretaties kunnen vaak heel veel tijd kosten. Terwijl als je gewoon vraagt van, goh, hoe zit je er nou eigenlijk bij in relatie tot mij? Wat voel je nou eigenlijk? Dan weet je waar je aan toe bent en dan kun je een volgende stap zetten.
Ja, ja, ja.
Maar goed, ik ben wel pragmatisch daarin.
Ja, volgens mij heeft dat ook weer een beetje met leeftijd te maken. Ik word ook steeds pragmatischer, merk ik. Ook in dat hele daten. Omdat ik heb ook geen zin in dat ellenlange gedoe, hoor.
Ik kan me ook voorstellen, Sabine, je hebt genoeg vrienden. Je bent niet weer op zoek naar weer een nieuwe mannelijke vriend.
Nee.
Precies.
Nee. Ja.
Maar weet je dat met Tinders, met profielen en zo, hè?
Ja.
Ik heb gewoon geleerd, je moet precies opschrijven wat je wilt en wat je niet wilt in je profiel.
Ja.
Dus dan weet de persoon in kwestie met wie je een date hebt waar die aan toe is. Je moet niet gaan zitten zeggen van ik hou van lekker eten en strandwandelingen, et cetera. Dat komt later wel. Nee, je moet gewoon precies opschrijven wat je wil. Dat zou dan mijn tip zijn als je gaat daten via zo'n platform. Schrijf op wat je wil en wat je niet wil.
Ja. Ja. En ik heb nog één laatste afsluitende vraag.
Ja.
Als je in open relaties of polyamoreuze relatie zit, bestaat er dan nog zoiets als vreemdgaan?
Nee.
Nee?
Nee. Ja, tenzij je het niet zegt.
Ja, oké.
Ja, als je het niet zegt, is het wel vreemdgaan.
Ja, als je het niet zegt, is het vreemdgaan.
Ja.
En dan heb je natuurlijk ook nog de definitie kwestie van wat vreemdgaan dan is. Hè? Daar kan je ook wel een uur over lullen.
Mhm.
Maar bij mij, als je mij zou vragen, dan zou dat wel met een seksuele interactie gepaard gaan. Dus gewoon neuken.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ja, vind jij tongzoenen geen vreemdgaan?
Nee, vind ik eigenlijk niet.
Nou, als mijn vriend toch zo stond te zoenen zoals ik afgelopen vrijdag in de stad heb gedaan.
Oh, dat ligt ook aan de intensiteit van de tongzoen.
Je zei dat jullie handen ook overal zaten.
Ja, joh.
Dat is dan toch alweer een vorm van seks.
Ja, ja, nee, het was wel seksueel zoenen, zeg maar. Ja, oké. Okay.
Ja, maar hoe fijn zou het zijn als wij in een tijd zouden leven waarin dat woord vreemdgaan gewoon niet meer zou bestaan?
Nou, dat zou inderdaad...
Wat een hoop spanning zou dat schelen, toch?
Ja.
Wat een hoop verdriet en ellende zou dat schelen.
Ja, ja.
Maar goed, dat vereist zelfwerk, hè? Dat vereist gewoon innerlijk werk. Om bij jezelf te onderzoeken hoe je je verhoudt tot allerlei kwesties. Schoonheid, leeftijd, fysieke verschijning. Weet je, al die oordelen die we hebben met elkaar over onszelf. Dat is natuurlijk de killing factor.
Ja.
Ja. Hè, en jezelf sensueel voelen, dat je jezelf niet mooi genoeg vindt.
Ja, nou Paulien, wij kunnen uren doorlullen.
Ja, we kunnen het hier nog heel lang over.
We moeten even een keertje terug.
Ja, gezellig.
Ja, doe dat. Dankjewel voor je tijd.
Wat is het voor jou, vreemdgaan? Is zoenen als Jeroen met een ander zoent, is dat dan vreemdgaan?
Minder erg dan echt seks hebben.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel zoiets van, ja, tongzoenen doe je niet eens met je beste vriend. Als het goed is. Dus het is toch wel een beetje intiem.
Ja, het is zeker intiem.
Wat vind jij?
Nou ja, wat ik net al zei. Als het zo'n zoen is als dat de mijne was. Ja, het was ook meteen een half uur of zo. Of, nou, ik weet eigenlijk niet, het was best wel aangeschoten. Ik weet niet hoe lang het duurde. Maar ik denk wel een half uur. En het wordt dan ook nog opgevolgd met intensief appcontact. Nou, dat vind ik niet leuk.
Hey, en alleen appcontact. Kijk, ik zou het ook niet zo leuk vinden als Jeroen met een collega allerlei spannende appjes had te sturen.
Ik heb altijd de stelregel gehad, als jij op het moment dat jij het idee hebt, deze ga ik verwijderen uit mijn telefoon.
Ja, mijn want partner mag dat niet zien.
Want als mijn partner dit ziet, dat zou die wel eens heel verkeerd uit kunnen leggen. Of het gaat eigenlijk net over het randje. Dan weet je gewoon al dat je binnen de kaders van jouw dus
eigenlijk
van
alles
je relatie,
wat je op dat gebied.
Ja dat weet je zelf heel goed. Ja,
wat je met anderen doet en dat je dat inderdaad gaat verbergen voor je partner.
Ja, en dat heb ik natuurlijk wel geleerd in de relatie met de exgenoot. Dat hij verdacht mij ook voortdurend van allerlei soorten gedrag. Hij was jaloersig. Vond ook dat ik te veel aandacht aan anderen gaf. Maar dat kwam bij hem zelf vandaan. Dat deed hij.
Ja, precies.
En dat plakte hij
zoals
op mij.
De waard is, vertrouwt hij zijn gasten, zegt een heel oud spreekwoord.
Ja, precies.
Hey, en wat Paulien verder vertelde, hè, over dat zij dus ook een vriend heeft waarmee ze één keer in de twee weken leuke dingen gaan doen.
Mm-hmm. Wat ze vertelde, dat het nu iets minder op seks gericht is, maar ik weet nog, volgens mij heb ik haar een jaar of 10 geleden of zo gesproken. Toen was het iets anders. Toen was het wel seksueler wat ze met die vriend ook had. En ik kan me niet voorstellen dat ze nu alleen maar met hem gaat kaarten. Dus,
wandelen.
Of wandelen. Er zal ongetwijfeld intimiteit zijn. Maar, het is geen seksrelatie natuurlijk. Ja, ik zou dat best wel mooi vinden als dat zou werken. Ja, nee, jij niet?
Nee,
ja.
Nee. Gewoon
nee, maar
het idee.
Je bent 27 jaar met je man. Ja. 30.
Het idee. Ik ben vandaag 27 jaar getrouwd. Ja. Met de podcastopname toevallig. Het idee dat Jeroen een vriendin zou hebben. Met wie hij dan één keer in de twee weken iets zou gaan doen. En ook seks zou hebben. Weet ik veel. Misschien in een hotel waarschijnlijk. Dus dan gaan ze dus eerst naar de sauna. Dan een hotel. Nou, ik zou geen ogen dicht doen totdat hij thuis komt.
Mm-hmm.
En dan zou ik weten dus dat hij gewoon met een ander heeft liggen vrijen. En dat elke twee weken.
Ja.
En dan helemaal als zo'n wijf. Sorry voor het woord. Dan ook nog gaat zeggen. Hey, schat, ik zou het ook wel fijn vinden als je één kerstdag met mij door zou brengen.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kijk, zelf het idee dat ik zelf zo iemand zou hebben, zou ik misschien nog wel me iets bij kunnen voorstellen.
maar dat hoor je heel vaak.
Ja, maar ja, dat doe ik dan niet, omdat ik het gewoon niet zou trekken als hij het zou doen.
Ja, precies. Ja, dat hoor je trouwens wel vaak. Hè? Dat vrouwen dan denken dat zij dat wel heel goed kunnen scheiden. Nou, ik denk dat mannen het nog veel beter kunnen scheiden dan vrouwen.
Ja.
Ik heb echt altijd het idee dat vrouwen toch wat meer gevoel in intimiteit gooien dan dat mannen dat per se hoeven doen. Nu we het toch over mannen hebben. We gaan eens even de Zo doet hij dat afspelen. Hij heet Erik.
Erik van Nieuwburg.
Ja, hij heeft een lekkere stem.
En hij is een mannenmentor. Oftewel, hij coacht mannen. Hij organiseert ook van die mannenworkshops. En van die mannenweekenden.
Mm-hmm.
Volgens mij heeft hij ook een open relatie.
Nou,
we gaan even luisteren.
Zo doet hij dat.
De problemen waar de meeste mannen mee kampen die bij mij aankloppen en in een relatie zitten, is dat ze vaak kampen met communicatieproblemen. Maar ook het gevoel hebben niet begrepen of gewaardeerd te worden bij een partner. Het geeft nog wat moeilijkheden rondom de intimiteit en seksualiteit. Daar zie je wel direct een vertaling naar. Ja, er zijn ook veel mannen zoeken naar een rol als man binnen de relatie. En vooral de mannen die naar mijn weekenden komen, mijn weekendretretes, die zitten daarmee. Daarnaast zie ik heel veel van mijn cliënten, bijna allemaal eigenlijk wel, zowel mannen als vrouwen, zie ik ze struggelen met het vinden van een balans tussen hun eigen behoeften en die van hun partner. En dat ze daar een goede balans in vinden zonder dat ze in conflict komen met zichzelf door middel van zelfverloochening. Ik denk het centrale thema erin is zelfleiderschap. Of eigenlijk het gebrek daaraan. En dit vertaalt zich dan ook weer door naar een gebrek van leiderschap binnen de relatie. En ook bijvoorbeeld binnen hun rol als vader of moeder. Op de vraag of mannen of vrouwen ruimdenkender zijn over ontrouw. Ja, dat is wel heel duidelijk voor me. Dat vrouwen zijn er een stuk vergevingsgezinder en ruimdenkender over. Als ik ook kijk naar de stellen die bij mij op de bank hebben gezeten. Dan zie ik ook bijna eigenlijk uitsluitend dat het bijna altijd de vrouwen zijn wiens initiatief het was om de relatie te openen. Ook als we het hebben over resoluut zijn en niet vergevingsgezind zijn, dan zie ik ook wel voornamelijk dat vrouwen veel meer openstaan voor het gesprek over de onderliggende oorzaken en de pijn achter de ontrouw. De meest voorkomende reden dat mannen vreemd gaan. Ik vind hem lastig, want de meeste mannen die bij mij komen, die zijn wel bereid om wat dieper in de onderlaag te vroeten en te kijken naar wat er nou echt aan de hand is. Maar de mannen die dat gedaan hebben vaak, die deden dat bijna altijd omdat ze eigenlijk meer verbinding zochten. Gezien wilden worden, zich gewaardeerd wilden voelen. Ja, en zich daardoor ook meer man zouden voelen. Het is zozeer niet zozeer seksueel altijd. En dat zie ik eigenlijk meer bij de vrouwen. Dat vrouwen veel meer eigenlijk op seks zijn gericht bij, in geval van ontrouw, de mannen. En dat is ook wel een interessant onderzoek van Ashley Madison geweest, waarbij dat ook naar boven kwam. Dus ja, het zou je verrassen.
Nou.
Ja. Kijk, hij zegt eigenlijk, ik ga het even proberen te vertalen, maar misschien zie jij het anders, Sabine, dat er verschil zit in behoeften. Mm-hmm. Dan denk ik dus dat hij eigenlijk zegt dat mannen vaak in een relatie vaker seks willen dan vrouwen. Mm-hmm. En daar tegenaan lopen. Maar dat op het moment dat een man vreemd gaat, dat een vrouw dat eerder vergeeft dan wanneer de vrouw vreemd gaat. Dan hebben mannen het moeilijker mee.
Ja, ik vraag me toch af wat voor stellen er dan bij Erik terechtkomen. Waardoor hij dit concludeert, dat vrouwen zoveel meer vergevingsgezind zijn.
Ja, en dat vrouwen eerder de relatie open zouden zetten. Want ja, we hebben het vorige keer al over gehad. Ik ben eens een keer voor vrouwen naar een parenclub geweest.
Ja.
En toen hoorde ik van die eigenaresse dat het bijna altijd het initiatief is van de man.
Ja.
Maar misschien ook omdat hij dan hoopt op die manier hun seksleven van weer wat meer spijs en leven in te blazen. Mm. En ik denk zelf, maar goed, het is mijn eigen theorie, dat mannen inderdaad eerder vreemd gaan omdat hun vrouw minder zin heeft en daarom om zich heen gaat kijken. En dat vrouwen eerder vreemd gaan omdat ze zin hebben in aandacht.
Ja, ja.
En gehoord willen worden.
Oh, en dat dat dan de reden zou zijn dat die vrouw het eerder open zou willen gooien.
Ja.
Maar ja, dat opengooien. Want ik heb dat natuurlijk ook een keer tegen de ex-genoot gezegd. Hè? Ik zei, kunnen we niet dat ik het dan ook ga doen?
Ja.
Dat was echt niet in vragen. Dat ging niet gebeuren hoor. Vond die, ik gaf Helene van Rooijens voorbeeld toen.
Ja.
Ik zei, nou, misschien dat we een beetje die kant dan op kunnen. Weet je, jij doet het met Jan en alle vrouw.
Jantien en alle vrouw.
Jantien en alle vrouw. En misschien dat ik dat dan ook zou kunnen doen. Daar hoef jij dan verder ook niet zoveel last van te hebben. Nou, alsof ik helemaal van Jortje was. Dat ging niet gebeuren.
Nou, dat vind ik echt wel heel erg. Dat je wel vindt dat je dat zelf mag doen, maar je partner niet.
Ja, nee, maar hij was ermee gestopt.
Not.
Ik denk dat wat Erik gezegd heeft, dat moet ik nog eens even. Dat ga ik laten bezinken en daar ga ik op terugkomen.
Dat is goed. Hey, heb je nog wat op te biechten?
Opgebiecht.
Ik wil natuurlijk zeggen, nee, natuurlijk niet. Helemaal niks. Ik ben nog nooit vreemd gegaan, maar dat ben ik met mijn allereerste vriendje wel. Toen was ik 17. En toen werd ik heel erg verliefd op iemand. Maar ik niks, daar kon ik me niet, zelf niet tegen wapenen. En daar ben ik enorm mee vreemd gegaan. En toen heb ik het wel vrijwel direct daarna uitgemaakt met de bestaande verkering. Maar ik had niet even netjes gewacht of zo.
Nee.
Nee.
Ik heb toen ik 21 was twee vriendjes tegelijkertijd gehad.
Oh, ja.
Een maand of vier. Maar dat kwam, ik was met Hans. En Hans die zong in een band. En dan kreeg je altijd heel erg veel aandacht van andere vrouwen. En die lieten zich heerlijk wel gevallen. En die had ook voortdurend zoiets van, ik wil niet te vast. En ik wil ook met andere vrouwen.
Mm-hmm.
Nou ja, en toen, dat was wel grappig, want ik had een hele goede vriend. En die woonde in een studentenhuis met iemand anders die altijd de deur open deed. Want die had zijn kamer dicht bij de deur. Toen ben ik daar een keer mee in bed beland.
Mm.
Dus toen ben ik gewoon een tijdje met twee tegelijkertijd gegaan.
Oh ja.
Waarvan Hans wel wist dat ik Robert had. Nee, andersom. Robert wist wel dat ik Hans had en Hans wist niet dat ik Robert had.
Oh, okay.
Maar goed, toen kreeg Robert een andere vriendin en toen was ik ook klaar met Hans.
Ja. Ja, ik heb wel in mijn vrijgezellenperiode, die 18e tot mijn 19e eigenlijk, heb ik wel meerdere, ook mijn eindexamenjaar was dat. Nou, ik weet nog wel dat op mijn eigen eindexamenfeest waren gewoon drie mannen waar ik iets mee had. Toen heb ik nog wel echt een standje van mijn vader gehad hoor. Die vond het niet oké dat ik dat deed. Maar dat, en eigenlijk nu ik weer in mijn nieuwe vrijgezellenperiode zit. voelt, nou ja, zoenen met de Utrechtman. En dan wel een beetje op de achtergrond nog appen met de automan. En ik het ook nog wel denken aan de zanger. En la 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 la. Je gewoon niet vastleggen in welke kant het op gaat.
Maar daar ben je geeft die mannen toch niet het gevoel dat zij de enige zijn?
Nee, daar heb ik het helemaal niet over.
Nou ja.
Kijk, dat vraag ik me ook niet af bij hen, hè?
Nee. Kijk, want dat hoor je wel eens. Ik weet nog wel dat een vriendin van mij, die zat op Tinder. En toen kwam ze er, had gezegd dat ze exclusief was. Toen kwam ze erachter dat hij gewoon nog meer vrouwen daten. En meer. Dus ja, gewoon seks mee had.
Ja.
En dat is, ja, maar dat Tinder, het is ook gewoon een snoepwinkel.
Ja, ja, ja. Er zijn mensen die dat allemaal niet zo leuk vinden. Dat je ook op die platforms aanwezig blijft.
Nee, zeker niet. Want die hebben gewoon, ja. Maar ja, als je gewoon op zoek bent naar iemand voor jezelf.
Ja, Automan had mij zien staan op Inner Circle. Die heeft wel een account en die zet hij af en toe aan en af en toe uit. Toen zei hij, hey, ging hij mij dus appen. Zag ik jou nou op Inner Circle?
Maar wat deed hij daar dan zelf?
Nou, ja, hetzelfde als ik.
Nou dan?
Nee, maar het was niet verwijderd.
Oh, oké.
Nee, maar ja, wij hebben niet zo'n soort relatie met elkaar.
Ja, oké. Nee, ik dacht dat hij het ter verantwoording
nee, ging. Hij vond het grappig dat ik dat... want ik had natuurlijk, ik roep natuurlijk de hele tijd, ik ga dat echt niet doen. Want ik kom ze wel gewoon tegen.
En toen stond
tegen.
Je er toch in.
En toen stond op. Ik er dus wel op. Ja. En,
maar het is gewoon voortschrijdend inzicht.
Ja, precies. Je moet ook wel een beetje een verhaal hebben. Anders heb ik hier geen bal te
vertellen.
Precies,
we hebben nu een soort vervolgverhaal. En tot slot, heb je nog een kijktip?
Zeker.
De Zo Doet Zij Dat kijktip.
Ik was natuurlijk net in Italië. En er is nu net op Netflix is Super Sex is uitgekomen. En dat is een serie en die gaat over Rocco Siffredi. En dat is de bekendste pornoster van Italië. Die is vandaag de dag in het echt, is die een jaar of 59. Het wordt gespeeld door Alessandro Borghi. Die zat ook in Devils. Nou, echt superleuke acteur ook. Maar het is zo'n... Ja, wat ik zo grappig vind aan die serie is dat in Italië zijn ze natuurlijk roomser dan de paus. Niemand kijkt porno, maar toen ik er was vorige week en tegen Italianen zei, Italiaanse vrouwen, want er waren meer vrouwen dan mannen op deze strip, zei dat ik die serie aan het zo leuk is om de hele dag Italiaanse of de hele avond Italiaans te horen in mijn bed en naar die serie aan het kijken waren. En in het begin wist ik niet eens hoe die gast heette. Dan zeiden zij, oh, Rocky Siffredi. Dat wisten zij gewoon. Het is gewoon. Hij is echt beroemd in Italië. Iedereen kent hem.
Ja, nou, ik heb een hele andere. De Regime heet het, met Kate Winslet in de hoofdrol op HBO Max. Daarin vervult ze de rol van Elena Vernham. En zij is een politica met dictatoriale trekjes. Een beetje een Thatcher. Het is, ik had collega's, vertelde ik ook over, die zeiden, ik hou niet van politieke series, maar het is gewoon volledig satirisch, fictief. Zij speelt dus inderdaad een dictator van een niet te genoemen...
Raar Balkanland.
Ja, toch? Ook met Oost-Europese accent.
Nou, ze heeft smetvrees.
Ze heeft enorme smetvrees. Ze heeft haar kind door haar assistenten laten dragen. Want dat wilde ze natuurlijk zelf niet. Ze denkt dat ze vergiftigd wil worden. Ja, en ze is gewoon echt een echte dictator. En dat doet ze echt waanzinnig goed. Oh ja, en ze heeft ook een mannelijke assistent. En daar wordt het steeds, als we het toch over seks hebben. Het wordt steeds de spanning, de erotische spanning tussen. Want ze is ook getrouwd. Wordt heel langzaam opgebouwd. Maar
die gast is een Vlaming.
Die gast is een Vlaming. Ja. Maar ik hoorde dus aan het eind, dat aan het eind. Einde van de serie, in de tweede helft, schijnt ook Hugh Grant te komen in een grote rol. Hm. Nou, het is super grappig. Het is echt heel leuk om naar te kijken. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Vergeet niet een paar sterren te geven in je favoriete podcast app. En die leuke klossie met Nienke Plasman op de cover. Die ligt nog steeds in de winkel. Ja. En ik zag gisteren bij Albert Heijn dat we ook in een heel leuk pakket zitten met Beaumonde. En als je dat koopt, dan krijg je heel veel euro's korting.
Oh, dat is leuk. Dat is leuk.
Of neem een abonnement. Kijk op vrouw.nl/actie.
En ons boek. Oh, bijna.
Ligt 22 april in de winkel. Maar daarover later meer.
Oké.
Doeg.
Goed. Dag.